goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Tot wel 240 miljoen euro is er binnengekomen bij Ajax in de transfer van de periode die nu net achter de rug is. Ruim 100 miljoen euro ging er uit. 11 spelers vertrokken. 10 kwamen er terug. We hebben spelers gehad die weigerden te trainen. Er was een debat over de door de KNVB ingestelde deadline van de transferperiode. En de Raad van Commissarissen speelde ook een opmerkelijk partijtje mee. Het is september, jongens. De transfer window is gesloten en we weten eindelijk hoe de Ajax-selectie er de komende maanden uit zal zien. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer, en ik zit hier met Dick Sintony, Ajax-verslaggever van het Parool. En ook met Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. En we beginnen bij Dick. Dick, wat vond je
van... Je intro is mooi, dat je zegt van we weten in ieder geval hoe de selectie er de komende maanden uit gaat zien.
Eigenlijk tot en met oktober, dan is dat...
Ja, dan gaat het circus weer helemaal los.
In januari gaan we opnieuw. Het was iets hectischer deze transferperiode.
Je zult er als supporter mee moeten doen tegenwoordig. Een paar maandjes van genieten en dan gaat de grote in- en verkoop weer beginnen.
Ja, het is zoals dat is. En dat gaan we ook maar gewoon accepteren. Ik wilde bij jou eens even beginnen over Anthony, Dick. Heb je gekeken naar...
ik heb een stukje gemaakt voor de krant. Ik had gezegd van ik ga kijken naar de wedstrijd en dan zien of hij gaat spelen überhaupt. Dat wisten we natuurlijk nog niet. En zo dan kijken hoe hij het doet. Ja, gewoon weer. Ik heb een paar keer heel hard gelachen ook. Want dat die toch. Ja, die komt dan zo'n competitie in rollen. En die gaat dus geheel eigenwijs. Dendert hij over dat gras. En na 8 minuten gaf hij al een hakballetje.
Ja.
Wat ook nog bijna tot een goal leidde.
Ja, en al voor rust kuste hij het logo van Manchester.
Ja, dat ja.
Ja. Maar fenomeen toch, prachtig hoe hij daar zijn entree maakt.
Ja, want hij speelde uiteraard, maar hij speelde niet eens zo heel erg goed. En dat kan misschien ook eigenlijk wel helemaal niet. Gezien het hele voortraject en 2 weken niet trainen, niet spelen. Alle hectiek die erbij komt kijken, chaos in zijn hoofd denk ik ook. Dan word je gewoon meteen voor de leeuwen gegooid. Maar ja, als je dat dan toch kan bekronen met een goal. En ook zijn defensieve arbeid gelijk alweer. Hè? Want hij kreeg een paar keer echt rammen op zijn schouder. Omdat hij gewoon weer een aanvalletje verijdelt. En zijn verdedigende werk ook gewoon doet. Ja, voor hem natuurlijk prachtig. Maar goed, ik denk dat Ajax supporters met gemengde gevoelens ook hebben gekeken.
Nou, dat vragen we aan Bart. Bart, jij hebt zeker gemengde gevoelens.
Ja, hij is ook Arsenal.
Hij is Arsenal, man. Ja,
dus dat was... kijk, op het moment dat hij er moest staan, stond hij er met die goal. Maar ik las wel op Twitter dat heel veel Ajax-fans zich een beetje kwaad maakten over het feit dat hij ook meteen het logo van United aan het kussen was. Dat hij heb deed dit bij Ajax, dat doet hij nu bij United ook. Dat vonden ze een beetje hypocriet.
Ongetwijfeld deed hij het bij zijn Braziliaanse club ook, toch, daarvoor?
Dat zal best, ja. Maar wat Dick zegt inderdaad, hij was ook in verdedigend opzicht. Hij was enorm fel en gretig. Het was niet altijd even goed, maar hij was wel enorm fel. En
Maar jouw Arsenal, kijk, Bart is natuurlijk primair Ajax-ziet, laat dat gezegd zijn. Maar hij heeft een tweede liefde in Arsenal. Toch als koploper daar naar Old Trafford. Eindelijk weer eens een keertje echt de grote boys. En dan
je weet
Ten Hag fenomeen, denk ik dan. Hè?
Je weet het, Old Trafford is altijd lastig. Of United nou goed draait of niet. Ze hadden nu dan de laatste 3 wedstrijden gewonnen. Dus United wist ook wel, die hebben het vertrouwen terug. De eerste 10 minuten vond ik United ook wel beter starten. Maar daarna nam Arsenal eigenlijk de wedstrijd over. Was Arsenal de betere partij. Maar vergaten ze eigenlijk echt de grote kansen te creëren. En ze überhaupt ook af te maken. En, op een gegeven moment werd het dan de tweede helft weer het 1-1. Toen dacht ik, nu gaat Arsenal eroverheen. Maar toen vond ik ze toch iets te naïef spelen. En met te veel risico die passes geven. En United heeft zoveel snelle aanvallers. Dus die konden gewoon de uitcounteren. En daar hebben ze ook denk ik op gespeeld. Ja. Dat hebben ze slim gedaan, dus ja.
Nou ja, je bent voorlopig supporter van twee koplopers, hè? Toch?
Ja, dus dat is afwachten hoe lang het duurt, maar...
Zo slecht niet. Nou. We gaan even naar die transferperiode, jongens. Is dit een geval van eindgoed al goed, wat jou betreft, Bart? Hoe Ajax hier is uitgerold, de verliezen en de winsten...
Ja, uiteindelijk denk ik wel dat er een selectie staat waar je op iedere positie wel dubbel bezet bent, qua kwaliteit dan. En het is nog even afwachten hoe de laatste aanwinsten het gaan doen. Hè. Die Sanchez, Ocampos, Grealic moeten ze debuut nog maken. Maar ik denk verder wel dat er gewoon een prima selectie staat. Dat je zeker in de Eredivisie kampioen moet worden en dat je ook een goede kans hebt om te overwinteren in Champions League. Ja. In deze groep, ja.
Ik las Dix een stuk natuurlijk in het Parool. Jij hebt een mooie analyse gemaakt over deze transferperiode die hectisch was. Jij concludeert dat ook, hè? Dat overwinteren in de Champions League en het kampioenschap binnenhalen, dat gewoon echt moet kunnen met deze groep.
Ja, ik vind dat je daar niet vanaf hoeft te stappen van die doelstelling. Die ligt er gewoon. Grote kern is behouden en er zijn genoeg aanwinsten... Dat mag je geloof ik niet zeggen. Aanwinsten moet dan blijken nog. Maar ja. Genoeg goede spelers bijgekomen. Goed genoeg om, wat Bart zegt, die doelstellingen gewoon te kunnen halen.
Ja. Het was een gekke transferperiode. En vooral twee hele turbulente laatste dagen. Waarin ook onder de aanhang op de sociale media een soort van paniek bijna ontstond. Want het leek ineens aan alle kanten eruit te vliegen. Er werden dingen geblokkeerd. Kwam er dan wel genoeg terug? En et cetera, et cetera. Hoe denk jij dat Ajax deze periode... heeft doorgemaakt die twee dagen. Was het zo'n chaos als het leek? Of is het uiteindelijk gewoon toch misschien wel iets kalmer geweest dan het van buitenaf eruit zag?
Nee, het is wel chaos geweest.
Ja?
Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die hele rare markt. Want alles leek redelijk rustig vaarwater. Huntelaar en Hamstra, de technische mannen, die hebben natuurlijk best eerst wel wat puin van Overmars moeten ruimen. Ik weet dat ik daar niet altijd me gelief mee maak met die uitspraken. Maar goed, er waren natuurlijk al wat aflopende contracten geweest. Hè? Dat is allemaal niet gelukt. Die liepen allemaal zomaar naar de deur uit. Heel veel miskopen waar je nog mee in je maag zat. Dus lag best wel al een hoop werk.
Er moest wat, ja.
En dat hebben ze redelijk tot goed gedaan. Hè? Dus Bergwijn is gelukt. Brobby is gelukt. En... Bessie is gelukt. Nou, dat vond ik hem sowieso een mooie. Die uit de hooghoed kwam. Krachtig gedaan. Goed opgetreden. Ja, en toen die laatste twee dagen liep het ineens uit de klauwen.
Ja.
En het begon eigenlijk met die transfer van Anthony.
Ja.
En daar is al een hoop gesteggel over geweest. Achter de schermen. Zo van, ja, weet je, kun je een bedrag überhaupt van 80 miljoen al tegenhouden? Ja, daar was al best wel veel, waren wel meningsverschillen over intern. Nou goed, dan hou je nog even je poot stijf en loopt het op naar 90. Komen ze toch weer bij je terug. Nou ja goed, dat hebben we een paar weken geleden al gezegd. Ajax kan zich schrap zetten, hè, want ze komen wel terug voor Anthony. Ja. Dat is ook wel gebleken.
Dat gebeurde.
Alleen ja, dat spel, ja, hoe lang hou je dat vol en zit iedereen dan op één lijn? Nou ja, dat was dus niet het geval. En dat merkte je heel goed aan de reactie van trainer Schreuder.
Ja.
Toen hij
die werk ging weigeren.
En toen hij uiteindelijk wegging, was hij daar ook boos om.
Ja.
En kennelijk voelde hij zich ook wel gesterkt door andere mensen in de organisatie. Want als je daar helemaal alleen in staat als trainer, je bent maar een voorbijganger, je bent een passant. Dus je hebt daar eigenlijk niet heel veel van te vinden. Maar voelde zich toch gesterkt door andere mensen binnen de club die het met hem eens waren. Nou, ik vind het uiteindelijk wel terecht dat Ajax hem heeft laten gaan.
Ja, en laten we vooropstellen ook de zaak. Anthony die kwam ook al vrij vroeg aan het rollen. Dat liep al even. Het was ook wel een beetje duidelijk dat Ajax daar uiteindelijk toch mee akkoord zou gaan. Zeker als die biedingen nog wat hoger zouden worden. De echte chaos die kwam op de slotdagen. Vooral ook in de vorm van twee stakende spelers. Of tenminste, staken is het woord wat er dan voor gebruikt werd. Ja. Is achteraf ook weer wat genuanceerd allemaal.
Ik denk dat inderdaad allemaal wel wat overdreven wordt. Het wordt dan in de media gebracht van ze weigeren te trainen.
Ja.
En dan hoor ik Schreuder afgelopen zaterdag rondom het duel met Cambuur zeggen dat het eigenlijk allemaal in overleg is gegaan. En dat,
maar dat kan ook damage control achteraf
dat,
zijn.
Dat kan, maar ik kan me wel voorstellen dat als jij Alvarez bent en jij je bent een Mexicaan. En er is geen Mexicaan of geen Zuid-Amerikaan die Ajax als eindstation ziet. Dat is gewoon een feit, denk ik.
Ja, ja.
En als een club als Chelsea voor je voorbij komt, Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je gewoon even niet met je gedachten meer bij Ajax bent. Je zit met je hoofd ineens bij een andere club.
Ik wil daar toch altijd even zo van maken. Een salaris zoals Chelsea dat biedt.
Ja, het zal wel minimale dubbel of misschien wel driedubbele zijn geweest. Maar ik kan me voorstellen dat je dan, ja, dat ze dan zeggen in overleg van neem jij maar even een dagje rust. En ik moet wel zeggen dat Alvarez pakte het wel weer goed op. Want het schijnt dat hij goed getraind had al de dag ervoor. Plus, ik vond hem tegen Cambuur ook gewoon wel weer fel en gretig en alles geven. Op een gegeven moment ietsje te, dat hij bij dat opstootje betrokken was. Misschien zat er toch nog een klein beetje frustratie in. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in dat hij in ieder geval tot de start van 2K wel gewoon zijn mannetje staat. En het gewoon brengt zoals hij altijd gedaan heeft.
Ja daar hoeft niemand aan te twijfelen.
Aan zijn mentaliteit, hetzelfde verhaal ook.
Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar wat denk je nou zelf? Als een medespeler van jou zoiets doet. Verdenk je hoe daar anders over...
Er wordt scheef naar gekeken.
Ja, natuurlijk.
Niet zeggen. Maar,
het wordt wel gezegd. Ja,
maar niet naar buiten in de media bedoel
ik. Nee, maar het wordt wel gezegd. En dat snap ik volkomen.
Ja. Je bedoelt dat ploeggenoten tegen Alvarez zeggen... God, wat doe je nou?
Nee, ja, misschien zeggen ze niet rechtstreeks tegen hem. Maar daar baal je toch van, als ploeggenoot?
Ja, natuurlijk.
Dat je niet met elkaar op het trainingsveld staat.
Maar ze zullen ook wel weten van... hoort er
en niet alleen de spelers, hè? De hele club. Iedereen maakt zich daar toch boos om, binnen Ajax.
Ja. Maar waarom, dan snap ik niet...
Met welke lezing hang jij aan, Dick? Heeft Alvarez, is dat woord staken op zijn plaats bij hem? Of is dit inderdaad in overleg met Schreuder? Jongen, jij kan maar even
Ik heb het zelf een vorm van werkweigering genoemd. Je kan het niet eens werkweigering noemen, want ze zijn wel op de club en ze zitten in de gym. En ze zijn er wel. En het is in overleg gegaan. Hè? Dus het is wel uitgelegd waarom. Maar je moet gewoon op het veld staan met je ploeggenoten.
Ja.
Ja, ik bedoel, Gakpo speelt toch ook gewoon zijn wedstrijdje?
Ja, en die directeur van Groningen, Mark-Jan Vlederis, die had ook gezegd... over die Larsen, Strand Larsen, die had gezegd... als jij niet traint, dan onderhandel ik ook niet.
Nee.
Kun je ook zeggen, dat is ook vanuit Vlederis functie...
Maar denk je,
vorm van werk
en een beetje grote bek toch ook wel? Ik bedoel, daar vertelt natuurlijk zo'n directeur ook zijn versie van het verhaal. Die maakt zichzelf daar natuurlijk ook iets manser dan hij misschien werkelijk was.
Dat zou kunnen, ja.
Maar
toch vind ik het bij Anthony, ik denk van ja... Ajax geeft hem dus wel een soort van toestemming om niet te trainen. En ze geven hem ook zijn zin door die transfer te gunnen. Dus dan ga je het ook zo creëren dat... andere spelers, zoals een Kudus en Alvarez, ook zoiets hebben van... nou, als hij het mag, dan mag ik het ook. En ik denk dat die sfeer die dan ontstaat, dat is niet goed.
En die
dat
andere spelers...
die moeten we voorkomen.
Die andere spelers snappen dat heel goed, hoor. Want die weten ook van... Chelsea komt, Premier League... en je gaat 4 of 5 keer zoveel verdienen. Nou, dat begrijpen ze allemaal, dat je daar best wel oren naar hebt.
Ja.
En dat wordt iedereen ook gegund. Ik denk dat ze Anthony ook gewoon die transfer gunnen. Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja. En bij Anthony vond ik het ook tamelijk normaal overkomen. Dat als je weet dat er zulke bedragen in zwang zijn voor een speler... en je hebt als club er al op voorgesorteerd... dat je het misschien toch uiteindelijk wel gaat doen... dan laat je hem niet op de training zijn enkelbanden afschoppen... door een ploeggenoot natuurlijk.
Nou ja, het is misschien ook wel de twijfel die er bij Ajax zelf was. Het is nooit één iemand die dit beslist. Hè? Dat zijn er een stuk of 8 à 10 mensen die hierover gaan...
Ja.
Nou, en die twijfel bij die team, ja, daar heeft Anthony dan wel al of niet met de informatie die hij had gebruik van gemaakt. Door te zeggen van, ik eis dat jullie gaan praten en ik wil daarheen en ik speel hier niet meer. En ik train hier niet meer. Ja, goed, en dat heeft uiteindelijk toch geleid dat Ajax overstag is gegaan. Wat ze misschien achteraf al eerder hadden moeten doen.
Ja, ja.
Het is ook een soort pokerspel wat gespeeld wordt, denk ik.
Ja.
Zo ver mogelijk wachten totdat...
Ja, maar goed, dat heeft,
met John hoogbod komt.
Het heeft wel zijn weerslag gehad op die dagen daarna.
Ja, dat
want
wel.
Dan, daar is natuurlijk ook gewoon een hoop misgegaan. Want dan ga je toch op zoek naar vervanging. Terwijl ook intern bij Ajax, wat hier ook besproken is... er ook mensen zijn, beleidsbepalers, die vinden dat er eigenlijk al genoeg kwaliteit was...
Ja.
Ja, maar daar was ik ook wel eigenlijk mee eens.
Ja.
Want er zijn veel meer spelers die op rechts buiten kunnen. Kudus kan daar ook. Het Portugese talent Conceição kan daar spelen.
Zoals ik het heb gehoord...
Zoals Hansen, die klopt op de deur.
Zoals ik het heb gehoord... Is er gezegd dat Bergwijn eigenlijk al is gehaald... als vervanger van Anthony. Van Anthony,
ja.
Voor de rechterkant, dat is één. Dat Conceição zagen ze als een buitenkantje, een groot talent. Die moest dan in de luwte wennen aan het niveau. Maar daar is wel 5 miljoen voor betaald. En op het moment dat... en dan ook nog eens een keer Kudus die je nog achter de hand hebt. Plus eigen jeugd, Sontje Hansen. En ook nadrukkelijk genoemd van Axel Dongen.
Ja. En de mogelijkheid om Berghuis daar te laten spelen.
Berghuis die daar ook nog kan spelen.
Ja.
Dat er toen is gezegd van... Als je dan 20 miljoen uittrekt voor Ocampos... Maar ook hem een 4-jarig contract moet geven.
En hij heeft ook geen restwaarde meer.
Maar 4-jarig contract. Ja. Dat betekent dat je al die spelers gewoon 4 jaar lang in de weg zit.
Ja.
Dus ja, mensen zeggen van ja, ze kunnen hem nou toch ook huren. Is 1 jaar.
Ja.
Daarna is het weer open. Ligt het veld weer open voor Conceição. Ligt het veld open voor Sontje Hans. Ligt het veld open voor de jonge spelers. Ja? Maar als je hem een 4-jarig contract geeft. Dan zit je er 4 jaar aan vast voor ontzettend veel geld.
Bij Dick in zijn analyse, ik weet niet of jij het stuk gelezen hebt, Bart. Daar zegt hij ook dat de RVC terecht in de weg ging staan van die het aankopen van Ocampos.
Ja, en weet je,
was jij het daarmee eens? Vond jij dat terecht?
Ik vond het zeker terecht dat ze daarvoor gingen. Om hetgeen wat Dick nu allemaal zegt. Dat het gewoon... het kostenplaatje is veel te hoog voor een speler van die leeftijd... waarvan je niet eens echt zeker weet of die wel echt van een enorm toegevoegde waarde is. Plus hij houdt andere spelers tegen. Alleen de manier waarop dat dan gegaan is, dat vind ik apart. Want de communicatie tussen de RVC en de directie is blijkbaar niet zo goed geweest dat dit op deze manier gegaan is.
Ja. Ik ben het ook eens met de Raad van Commissarissen.
Hoe kan het dat de clubs, Ajax en Sevilla, al akkoord waren over een transfersom van 20 miljoen en dat de RVC pas daarna ervoor is gegaan?
Ja.
Waarom hebben ze dat niet daarvoor gedaan? Waarom hebben zij niet van tevoren al gezegd van dit doen we niet? Dan vraag ik me af, hoe gaat dat dan? En het is blijkbaar niet goed gegaan.
Dat is heel gek, hè, Dick? Toch dat die dialoog eigenlijk tussen de RVC en Huntelaar Hamstra... dat die eigenlijk uitlating voor uitlating op straat is gekomen. En dat dat allemaal zich publiekelijk heeft afgespeeld... in plaats van dat het intern is afgetikt.
Ja.
Dat is heel gek.
Dat is heel gek. Maar aan de andere kant ook weer niet.
Daarmee.
Aan de andere kant ook weer niet. Want door dingen te laten lekken misschien wel... Zet je druk op de ketel. En dat is natuurlijk ook niet nieuw. Dus dan probeer je misschien door het bespelen van de publieke opinie ook wat dingen er doorheen te jagen. Maar ja, het is een volstrekte gebrek aan communicatie. En dat is eigenlijk het hele probleem.
Zou het nog kunnen dat dit hele Ocampos verhaal, dat dit een slimmigheidje van Ajax was? Sevilla wilde hem verkopen voor veel geld. Ajax wilde hem liever huren. En dacht, dat spelen we op deze manier uit. Dat we bij Sevilla terug kunnen komen.
Nee,
en zeggen, sorry jongens, onze raad van commissarissen.
Nee, want dat huren dat is pas later ter sprake gekomen. Het is echt puur het feit dat Ajax heel veel geld had gebeurd voor Anthony. En dat een deel van de club... technische leiding en waarschijnlijk ook trainer... nog wat wilde investeren van dat geld.
Ja.
En dat de RVC daar te laat... vanwege een slechte communicatie... te laat heeft gezegd van ja, maar dat gaan we niet doen. Ik bedoel, ook die keeper, Flaugodimos. Ja, dat is... Er zijn 3 keepers. En er zijn 2 ervaren keepers. Nou ja, waarschijnlijk is er in de technische leiding... Hè, Huntelaar, Hamstra, Alfred Schreuder, de trainer... toch twijfel dat die 3, of dat nou Gorter is, die wankel was in zijn eerste optreden, of Stekelenburg, die geblesseerd is geweest, daar is dan kennelijk twijfel. Ja, en bij de RVC niet. Die zeggen, het zijn 3 goede keepers, 2 ervaren keepers. Pasveer heeft het vorig jaar uitstekend gedaan. Er zit een talent achter. Ja, waarom zouden we geld uittrekken voor een nieuwe keeper?
Ja, op zich... Volkomen plausibel en heel goed dat de RVC die taak heeft en hem ook op die manier vervult. We hebben gisteren al een aantal mensen van die nieuwkomers zien debuteren. Ocampos met meteen een schitterende stervende zwaan duikt naar het gras ook, geloof ik. Hè? En er zijn er ook een paar die we nog moeten leren kennen. Kaplan, natuurlijk onze Oostenrijkse vriend Grilic, nog niet in actie gezien. Kan ook nog wel even duren, geloof ik. Die wedstrijd tegen Cambuur. Die begint met een slecht half uur.
Ja, vond ik wel,
Bart.
Ja.
Waarin het tempo laag ligt en er eigenlijk niks gebeurt. En Ajax tot niets komt. tegen een ploeg die niet van plan was om weer met 9-0 te verliezen.
Nee, Cambuur die trok zich heel ver terug. En terecht denk ik ook als je als Cambuur in de arena komt. Alleen Ajax speelde echt in een heel laag tempo. En je ziet dan de spelers, die nemen de bal aan. Dan gaan ze lopen met de bal. Veel te veel balcontact. Het duurt allemaal en duurt allemaal maar. Terwijl ik dan denk, je moet die bal zo snel mogelijk rond laten gaan. Je moet de combinatie zoeken. 1-2'tjes aan gaan, er overheen gaan. En dan zit je naar die wedstrijd te kijken. En pas de eerste keer dat het gebeurde was voor mij na 33 of 34 minuten. Dat levert direct een mogelijkheid op. Die ging er nog niet in. Even later deden ze het weer. Toen maakte Bergwijn de 1-0. Maar waarom gebeurt dat niet vanaf het begin, denk ik dan? Waarom kan je niet meteen dat tempo opschroeven om door zo'n Cambuur-defensie heen te tikken? Want die mogelijkheden hebben ze echt wel.
Ja.
Ja, een andere
Ajax manier. Was ooit in een wat verder verleden de ploeg van de overrompelende start, hè? Dat je als tegenstander wist, je moet even die eerste 10 minuten overleven, want dan stormt het altijd. En nu is het wat meer, het begint wat vaker bedaagd en dat het versnellingje pas na een half uurtje wat hoger gaat.
Ja.
Ja.
Maar dat mag wat mij betreft wel wat eerder te zien zijn. En ja, Ajax heeft dan heel veel balbezit, maar ze doen er eigenlijk niet zo heel veel mee. Behalve dan rondtikken en Cambuur misschien moet tikken. Zodat op een gegeven moment dat ze wel gaten laten vallen. Maar wat je ook kan doen, vind ik, als je tegen zo'n ploeg speelt. Gun Cambuur de bal. Laat ze denken, even het gevoel geven dat ze mee kunnen voetballen. Zodat ze naar voren gaan lopen met z'n allen. En dan creëer je voor jezelf ook wel weer ruimte. Maar dat doet Ajax eigenlijk bijna nooit. Dus als je dan echt vanuit balbezit speelt. Ja, dan moet je echt dat tempo moet gewoon omhoog. Door die manier wat ik net zei. Maar dat is mijn visie. Maar ja, Schreuder zal er misschien anders over denken. Door zo'n tegenstander misschien eerst een beetje moeten tikken. En dan daarvan te profiteren of zo. Ik weet het niet.
Ja, het bleek wel weer dik dat als Ajax even 1 of 2 keer gas geeft. Dan ligt hij er ook meteen in. Eigenlijk, hè, toch? Dat het de band is dan snel gebroken. Wat viel jou op bij Ajax voorin?
Nou ja, dat ze dat gevoel zelf denk ik ook wel gewoon hebben. Dat het uiteindelijk wel, dat ze zich heel druk kunnen maken. Maar dat het balletje er toch wel een keer goed valt. Die indruk wekte ze.
Ja, rustig aan, komt wel goed.
Ja.
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 Schuilt ook een gevaar in.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Tuurlijk. Maar ja, goed, dat is kennelijk. Een paar keer per seizoen gebeurt het toch wel.
Ja.
En je zag het ook wel een beetje aan de manier waarop ze de doelpunten vierden. Weet je wel, dat is toch allemaal, ik weet het niet.
Een beetje.
Misschien proef je dat ook wel bij de reactie van Henk de Jong, die trainer van Cambuur na afloop. Weet je, dat hij ook zegt van 4-0. Weet je, we hebben het. Ik denk dat Ajax dat gevoel ook wel krijgt op het moment dat die wedstrijd begint. Dat ze na 1 minuut weten, die komen hier echt alleen maar om de schade te beperken. Ja, misschien ga je dan ook wel een beetje zo voetballen. Weet je, van
Ja.
Ja, die indruk maakte Ajax.
En ook dat Cambuur natuurlijk uit eigen ervaring van vorig seizoen ook weet. Zodra we ook maar 1 minuut de illusie tonen dat we naar voren kunnen, dan ligt hij aan de andere kant in.
Ja.
Dus dat is ook iets wat je dan niet zo gauw meer doet. Dan krijg je een soort van cynische, defensieve instelling. Waarbij je weet, we kunnen maar beter niks anders proberen dan dit. Dat straalt Cambuur wel uit. Wie vond jij de beste Ajax-ziet eigenlijk, Dick?
Het
begint met een B. Dan kunnen we...
Wat?
Het begint met een B.
Oh.
Nee, maar dan heb je een paar mogelijkheden.
Oh, ja.
Ja, ze hebben allebei Berg in hun naam. Maar die,
ja.
Kan je ook nog.
Nee, maar even serieus. Bergwijn natuurlijk de man van de show.
Van de goals vooral. Hè. De doelgerichtheid en het gemak waarmee je dat allemaal doet. Of lijkt te doen. Maar toch ook wel achterin. Bessie. Rens. Ja, dat bevalt me ook wel.
Ja.
En weet je, het is gewoon niet zo'n hele goede graadmeter. Ik denk dat we woensdag gaan zien hoe het ervoor staat.
Ja. Ja, als je het dan over graadmeters hebt en serieus getest worden. Eigenlijk hebben we PSV voor het eerst echt getest zien worden in de competitie.
Ja.
Na een reeksje toch wat zwakkere tegenstanders. Gaat meteen mis.
Ja.
Hoe goed is die ploeg nou?
Nou, ik heb alleen de samenvatting van Twente PSV gezien. En ik heb PSV wel 2 keer gezien tegen Rangers. En toen vond ik PSV niet echt de ploeg waarvan ik denk, die gaan het Ajax, dat ze beter zijn dan Ajax. Dat vind ik niet. PSV is, vind ik, vooral een reactieploeg. Daardoor hebben ze ook, denk ik, Van Ajax gewoon in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Maar puur voetballend schort het er af en toe nog wel aan, vind ik. En daardoor denk ik dat Ajax voor mij is wel de echte favoriet voor de titel. Maar PSV gaat echt nog wel genoeg punten pakken, hoor. Dus de titelstrijd die zal toch wel tot april mee gaan duren. Maar hoe goed PSV nou eigenlijk echt is...
Well, ik vraag het omdat mensen het sentiment de afgelopen tijd toch een beetje was... dat PSV ook veel sterker is geworden dan vorig seizoen. Is dat zo? Of hebben we dat toch een beetje tegen Volendam ons een beetje te druk over
Ze hebben natuurlijk twee keer heel makkelijk gewonnen van Volendam en Excelsior. Maar Twente uit is niet makkelijk. Twente doet het ook gewoon goed. Die hebben het Fiorentina ook heel moeilijk gemaakt. Staat ook best wel een goede ploeg. Dus ja, Ajax moet er ook nog naartoe. En Ajax is ook een ploeg die zomaar een Twente uit... dat ze zich daar een keer in verslikken. Dat kan ook zomaar gebeuren. Dus je moet ook niet te veel conclusies aan verbinden. Denk ik dat PSV nu een keer verliest.
Maar goed, PSV was vorig seizoen al niet een ploeg die zelf graag de bal heeft. En daar hebben ze hebben wel wat kwaliteit ingekocht, waardoor daar iets meer voetbal in zit. Bijvoorbeeld met Joey Veerman.
Ja.
Maar het is niet, nog steeds niet de stijl van Van Nistelrooy als trainer. En daarom is ook Luc de Jong gekomen als doelpuntenmaker, maar ook... als de speler die zeg maar snel aangespeeld kan worden in de diepte met de lange bal. En daarna het gevecht om de tweede bal of de afvallende bal. En van daaruit proberen te scoren. Ja, en ik denk dat ze vooral tegen Twente Luc de Jong heel erg hebben gemist. Twente zit heel hoog druk. Die gaf sowieso geen kans om te voetballen aan PSV. Dus de bal moest lang. En daar stond Xavi Simons. Ken je die?
Niet heel groot, hè?
Nee, die kan geweldig voetballen, maar ik ga hem niet kopsterk noemen.
Nee,
dat is hij niet.
Nee.
Dus daar hadden ze eigenlijk heel veel problemen mee. Dus ja, dan moet je je wel afvragen van oké, als het dan al zonder Luc de Jong in zo'n wedstrijd zo moeilijk wordt, ja, hoe goed ben je dan? En misschien moeten ze daar wel, Vertesse komt geloof ik terug, die van een blessure en... Die Vinicius hebben ze ook nog.
Nee, die is weg volgens mij. Ach, die is naar Fulham.
Ach ja, tuurlijk. Ja, die is weg.
Die is, ja.
Ja, ze te veel gefocust op Ajax in de
transfer. Maar PSV heeft niet echt een extra spits zoals een Luc de Jong. Terwijl Ajax met een Brobby en een Kudus en een Luca... heb je wel drie echte centrumspitsen die je kan bereiken door de lucht. En dat heeft PSV Ajax, dan alleen met Luc de Jong.
Dat Ajax in de breedte veel meer opties heeft, is evident. Je zou wel zeggen dat als je een aanval hebt met Gakpo... en je hebt Luc de Jong erbij gehaald voor de power en de lengte... en een pure voetballer als Xavi Simons erbij... dat je dan toch wel heel veel mogelijkheden hebt voorin. En dat er gewoon veel klasse loopt. Ja. Toch? Dat is toch wel een goed PSV, is mijn indruk.
Ja, maar je moet ze wel zien te bereiken, die aanvallers.
En van achteruit is het nog altijd niet, houdt het niet over.
Nee.
Nou ja, we zullen moeten zien hoe Ajax zich houdt als de echte beproevingen komen.
Ik ben wel benieuwd nu we PSV tegen Rangers hebben gezien. En dat was zeker in de thuiswedstrijd vond ik PSV vrij kansloos wil ik niet zeggen. Maar ze konden niet echt een vuist maken. Dan ben ik wel benieuwd hoe Ajax het er dan tegen doet. Dan kan je wel weer een beetje die verhouding ten opzichte van elkaar zien, denk ik.
Ja, Rangers.
Ja.
De naam valt al. We gaan het even over ze hebben. We hebben gezien dat die ploeg deze week, dit weekend, een gruwelijk pak slaag kreeg van de grote rivaal Celtic. Dat geeft toch ook te denken over hoe goed PSV eigenlijk gepresteerd heeft tegen Rangers. Hoe sterk ze tegen Ajax zijn, dat zal moeten blijken. We hebben een klein intermezzo voor je, want onze grote vriend Sam Planting, die hier vorige week nog in de podcast in de studio aanwezig was, die heeft nu een klein virusje opgelopen en zit even thuis. Maar hij stuurde me, hij kon het toch niet laten om zich uit te spreken over de eerste tegenstander van Ajax in de Champions League. Hij stuurde mij een reeks voice apps op mijn telefoon. En die gaan we nu eens even integraal beluisteren. Ga genieten van 2 minuten en 50 seconden Sam Planting en zijn kijk op Rangers.
Ha, beste Menno, Dick en Brani-luisteraars. Oorspronkelijk zou ik deze mini-analyse leveren vanuit het zonnige Palermo. Maar het leven zit soms ook even tegen. En in plaats daarvan neem ik dit nu op vanuit quarantaine in mijn Amsterdamse woonkamer. Vandaar dat misschien ook de adempauzes iets groter zijn dan normaal als ik praat. Alsnog Rangers kunnen bekijken, ondanks wat corona-nevelen in het hoofd. En om te beginnen is belangrijk bij Rangers om te beseffen dat het allang geen Schots lange halen goud thuisvoetbal meer is. Het is niet per se lange ballen en knokken en zien wat daaruit komt. Het is inmiddels, lijkt het zelfs een beetje op, echt voetbal. Zoals tegen PSV ook te zien was. Dat begon bij Steven Gerrard, die na zijn spelersloopbaan in Liverpool in Rangers kwam te trainen. En in Glasgow eigenlijk een best aardige speelstijl neerzette. Die lijkt op die van Liverpool, met veel hoge druk. En inmiddels is er ook wat verzorgd balbezit bijgekomen onder zijn opvolger Giovanni van Bronckhorst. Die eigenlijk Rangers in balbezit laat voetballen zoals wij van, ja, toch wel de Eredivisie teams bovenin gewend zijn. Belangrijkste man hierbij is de rechtsback, gek genoeg. James Tavernier is een Engelsman van 30, die ook nog nooit in het Engels team heeft gespeeld, maar wel onvoorstelbaar effectief is voor Rangers. Niet alleen met corners, vrije trappen en penalties, maar ook met voorzetten en slimme passes en met afstandsschoten. Vorig jaar was hij bij 35 goals betrokken. En ook dit jaar oogt hij goed, omdat hij met de van Bayern München gehuurde Amerikaan Malik Tillman een best nuttige rechtsbuitenvorm heeft staan die de weg voor hem vrij trekt met loopacties naar binnen toe. Maar dit weekend liet ook zien dat we niet moeten overdrijven met al te veel veren in Rangers reet steken, om het grof te zeggen. Want ze kregen er nogal van langs in de Old Firm. De aartsrivaal Celtic speelde ze van het kastje naar de muur en won met 4-0. Hoewel Rangers zich enigszins herpakt in de tweede helft, was dit niet onterecht. En in die 4-0 bij Rangers was duidelijk zichtbaar wat de kwetsbaarheid van dit team is. Achterin houdt het allemaal qua individuele kwaliteit niet over. Vooral de centrale verdedigers lijken echt te kloppen in de rug. De Rangers thuis zou dus echt een wedstrijd kunnen zijn waar Brian Brobbey zich kan onderscheiden als nieuwe Ajax-spit. Behalve Brobbey kan dit ook een wedstrijd zijn voor Steven Bergwijn, aangezien Tavernier aanvallend top is, maar verdedigend nogal eens een steekje kan laten vallen. Dat geldt ook voor de keeper McLaughlin. Niet de beste keeper die je op Champions League niveau per se tegen kan komen. Rangers is een ploeg die zeker in eigen huis, maar ook wel buitenshuis, goed georganiseerd druk kan zetten. En een tegenstanders plan best wel in de weg kan zitten. Dat was duidelijk tegen PSV. Maar dit is toch een tegenstander waar Ajax in oké staat van moet winnen.
Dankjewel, Sam Planting. En we wensen je alle beterschap. Hopelijk ben je snel weer uit quarantaine en alive en kicking. Nou, alive ben je nu ook wel. Rangers dus. Dick. Het is ook meteen.
Ja, nee, gewoon een helder verhaal, toch?
Ja.
Ja, prima. Mooie uiteenzetting. En ja, zowel het gevaar als de kansen voor Ajax. Die back van Rangers. Ja, daar zal Ajax een oplossing voor moeten vinden. PSV had er veel problemen mee. En dan kijk je toch al snel naar, nou ja, als Bergwijn niet altijd mee gaat en hoeft. Ja, hoe vang je dat op? Met Blind daar in die zone.
Ja.
Taylor, Alvarez, die spelen daar natuurlijk vooral een grote rol in. Want die Tillman, die zal uiteindelijk wel meer in de as van het veld terecht gaan komen bij Bessie. En ja, dan moet je wel die hoek moet je wel goed afschermen, goed afdekken.
Ja, als je een Alvarez natuurlijk zijn gang laat gaan, dan heeft hij de neiging om vanuit dat midden een beetje meer naar rechts te waaien meestal. Ja, misschien zal hij nu wat meer naar links moeten. Zie jij Blind daar geposteerd worden om die rechte flank op te vangen?
Als middenvelder of als linksback?
Eén van de twee, maar in ieder geval dat hij aan die linker flank zal lopen.
Ja, ik denk dat Blind wel, want Wijndal is natuurlijk ook nog geblesseerd. Dus als Schreuder heeft ook niet heel veel andere keuzes. En ik moet zeggen met Alvarez, als hij controleert op middenveld, hij weet op de een of andere manier weet hij heel goed waar hij moet lopen altijd om die ballen te onderscheppen, de afvallende bal over te nemen. Dus ik denk dat wel op te lossen valt. En dan zou ik ook niet Bergwijn de taak geven om elke keer met die rechtsback mee te lopen. Die Tavernier schijnt ook echt puur rechts te zijn. Een zwak linkerbeen. Nou, wat is de kracht van Bergwijn? Is om van links naar binnen te komen en met rechts te schieten.
Ja.
Dus ja, en dan kan je hem dus pakken op zijn zwakke linkerbeen. Dus ik zie daar echt wel kansen voor Ajax. En ook wat Sam zegt, achter die defensie. Met Brobbey waar de ruimte zou kunnen liggen. Dus daar zie ik echt wel kansen voor Ajax met Bergwijn en Brobbey.
Ja, goed. Van Bronckhorst is wel een slimme coach, hoor. Die weet het natuurlijk ook.
Met Feyenoord een paar jaar terug.
Ja, nou, dus, maar goed, die weet het natuurlijk ook. Die kent de kracht van Ajax. En die zal echt wel iets bedenken, ook weer op zijn manier, om Bergwijn vooral de binnenkant af te snijden. En te zorgen dat hij niet van daaruit veel kan schieten.
Ja.
Dus die zullen ze liever buiten om zien gaan dan binnendoor.
Daar zullen ze op gericht zijn. Het is ook een wedstrijd waar druk op ligt, natuurlijk. Omdat
het is
Ajax,
in principe je makkelijkste wedstrijd op papier.
Ja, de wedstrijd die je... Als je iets wil in deze groep, dan is dit er eentje die je ook meteen echt zult moeten winnen. Ja. En daar is geen enkele andere uitslag.
Als je iets wil in de groep, dan moet je al je thuiswedstrijden winnen.
Ja, ja. Maar dan is de thuiswedstrijd tegen de tegenstander uit pot 4... is er wel eentje die echt gewonnen
moet. Je moet alle drie je thuiswedstrijden winnen. Als je mee wil doen.
Ja.
En ik denk dat dat kan, want dat Liverpool, dat draait nog helemaal niet. Ja, vorige week dan 9-0 gewonnen van Bournemouth. Maar van het weekend ook weer 0-0 bij Everton. Dus dat, ik zie dat tegen Liverpool, daar moet ze dan volgende week naartoe. Thiago is voor mij nog geblesseerd. En ik vind het middenveld van Liverpool is op dit moment vrij statisch. Ik zie daar ook echt wel kansen tegen van Ajax.
Ja, moet alleen wel met, denk ik wel, met iets andere ogen kijken naar Ajax. Want ze hebben natuurlijk wel gewoon een jasje uitgedaan. En zijn goede spelers voor teruggekomen. Maar het is nog wel zoeken.
Dat zie je aan alles. Je ziet af en toe dat automatisme nog ontbreekt.
Ja,
inderdaad.
Goed, dat is ook met Tadić aan die rechterkant. En dat zegt hij zelf ook. Het is niet zo dat ik... het is niet alleen zo dat ik al op 4 verschillende posities heb gestaan in 6 wedstrijden. Maar het is ook nog eens een keer met andere spelers. Ja. Je weet nog niet altijd van elkaar wat je moet verwachten. Komt die bal wel, komt die niet? Gaat die wel diep, gaat die niet? Krijg ik hem wel terug, gaat hij alleen. Weet je, dat soort automatisme, ja, die zijn er veel minder dan die er waren. Dus het is ook afwachten hoe Ajax voor de dag komt.
Ja. Ja. In elk geval beginnen thuis tegen de ploeg uit pot 4. Dan heb je meteen, dat was in 2018-2019 ook zo tegen AEK Athene, dat je eigenlijk de op papier zwakste meteen thuis kreeg.
Was en het daarvan, jaar erop ook niet met Lille?
Moest gaan winnen. Dat zou best eens kunnen, hè?
Dat was ook. Dat was 2 keer 3-0, geloof ik. Dus,
Ja.
Weet maar je. Goed, ik denk wel dat dit een groep is waar iedereen van elkaar punten kan pakken. Dus als je gelijk speelt, dan ben je nog niet meteen gezien, denk ik.
Ja.
Ik zie Rangers ook wel punten pakken. Misschien tegen Napoli en Liverpool. Dat zie ik ook nog wel gebeuren.
Ja, toch wel.
Ja.
Want ik zag een stuk van die Old Firm van dit weekend. En toen vond ik het toch in één keer wel echt heel zwak. Wat daar bij Rangers te zien was. Vooral gewoon leken ze niet bestand tegen aanvallen die een beetje op tempo lagen. Dat is toch zo'n ploeg waarvan je denkt. Ja, misschien halen die ook gewoon wel 0 punten. Of in elk geval heel weinig. Is wat
maar ja, ze hebben vorig seizoen in de Europa League hebben ze wel Leipzig en Dortmund en we hebben nog meer Lyon uitgeschakeld, geloof ik. Dus ja, en dan is Bessie dan wel vertrokken, maar verder is het redelijk intact gebleven. Dus het is niet dat je tegen koekenbakker speelt of zo.
Nee.
Old Firm waren ze dan slecht, maar...
Ja, ik denk dat je wel, wat je zegt, je moet wel een beetje door die wedstrijd heen kijken.
Ja.
Old Firm.
Ja.
Ik denk dat ze 2 keer tegen PSV hebben laten zien wat ze kunnen, wat ze beheersen. En ook wat ze niet goed kunnen. Dat is ook duidelijk. Maar ik ben het wel met je eens dat wat je het eerste zei, dat Rangers niet puntloos gaat eindigen in deze pool. Die gaan echt wel hun wedstrijdjes winnen.
Ja, en kunnen daarmee misschien ook heel belangrijk zijn voor Ajax. Als we maar zelf 2 keer van ze winnen. Hey, we gaan afronden voor vandaag. Ajax.
Ik zat nog even zo eens te denken waar we het net over hadden.
Ja.
Een opmerking van Remco Pasveer, die schoot me ineens te binnen. Die was vrij gedecideerd vorig jaar. Dat hij, toen ik hem vroeg van dat vertrek van Overmars. En toen zei hij... Ik denk dat Ajax er op dit moment niet zoveel van gaat merken. Want alles loopt wel door. Hè? Dus we mogen ons daar niet achter verschuilen. Wij trainen, we spelen en alles steekt goed in elkaar. Maar hij zegt op termijn, denk ik dat Ajax er nog best wel last van kan gaan krijgen. En dat is toch wel een beetje uitgekomen. Zo deze transferperiode. Gewoon de duidelijkheid van Overmars en Ten Hag samen.
Ja.
Gedekt door de RVC. He, er is ook best wel veel fout gegaan. Maar in grote lijnen liep dat goed. En het is de vraag hoe dat nu gaat uitpakken.
Ja, en hoe de nieuwkomers zich manifesteren. Goed, we ronden af hier. Ik dank jullie voor het komen naar de Smet. Bart, dankjewel dat je er was. Dick, dankjewel dat je er was.
Yep.
En jij gaat ze sneller terug horen dan je misschien denkt. Want we gaan dit seizoen na elke Champions League wedstrijd van Ajax op donderdagochtend een extra Brani doen. eventjes napraten over die wedstrijden waar het toch eigenlijk echt om draait voor Ajax. Dus bedankt voor het luisteren vandaag. We hopen je donderdag weer te mogen begroeten bij Brani.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.